Geliefde gemeente, lezen wij nog eens uit de Heidelbergse catechismus, en dat is ook de stof voor onze overdenking, zondag 31. Zondag 31. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 83, wat zijn de sleutelen des hemelrijks? En het antwoord luidt, de verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen open gedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Vraag 84. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? En het antwoord luidt alzo, als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, allen en een iegelijk, verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om der verdienste van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. Naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Vraag 85. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? En het antwoord luidt, alzo als volgens het bevel van Christus, degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde, van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, de gemeente of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden. En zo ze aan de vermaning zich niet storen, van hen lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. En wederom als lidmaten van Christus en van zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Tot zover. Ik wilde vanmiddag, geliefde, de overdenking van zondag 31 besluiten. Wij zijn de vorige keer gekomen tot en met vraag en antwoord 84. Waarbij wij in zonderheid hebben gelet op het wonder van de ontsluiting van het hemelrijk. En dat daarin de grote goedheid en genade van God openbaar wordt, dat wij die buiten staan en aan allerlei ellende, ja aan het oordeel van God onderworpen zijn, dat de eerste sleutel die ons genoemd wordt, de sleutel is van het ontsluiten. En dat de Heidelberger zo'n duidelijk en bijbels antwoord geeft als het gaat om het omhelzen, geloven van de belofte van het heilig evangelie. Het met een waar geloof aannemen. Dat de Heidelberger hebben wij in zonderheid gehoord, dat hebben wij zo van nodig, omdat wij zo spoedig afwijken van het woord van God. En dan weet ik wel, de Heere kan langs veel wegen en door veel middelen de zondaren de weg leren. En dat de Heere daarin ook een wonderbaar God is, dat staat vast. De Heere kan in zeer korte tijd een mens tot die vrijmoedige geloofs werking brengen, zodat hij die belofte van het evangelie gelooft en aanneemt. En het kan ook lang duren. Maar dit, als we dat er maar uit blijven onthouden, al heeft de Heer veel wegen en middelen, niemand mag de ander belasten met zijn of haar weg. iemand kan in een, ja, in een diep ingrijpende belevenis in zijn leven, kan hij bepaalde dingen ervaren hebben. Iemand kan bepaalde dingen hebben gezien en daardoor ontzettend door aangegrepen worden. Iemand kan ook soms een zeer duidelijk verslag afleggen van stap tot stap hoe hij tot dat gelovig aanvaarden van die belofte van het evangelie gekomen is. Maar dat is niet voor ieder hetzelfde. En als wij nu die wegen, soms ook bijzonder aangrijpende wegen, als wij die nu gaan maken tot een soort shibboleth, dan bezwaren wij de ander daarmee. Die denkt, ja, maar dat heb ik eigenlijk nog nooit gehoord, nooit beleefd. Die man, die heeft een hoorbare stem gehoord, of die heeft een visioen gezien, of, kijk, en daarom moeten wij in de prediking en in de leer altijd blijven bij deze eenvoudige en toch zo aangrijpende weergave, dat aan allen en ieder betuigd wordt dat hun zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, al hun zonden door God om Christus wil vergeven zijn. Dat is de Bijbelse verkondiging en ik meen ook de boodschap van onze belijdenisgeschriften en van de reformatoren. We hebben ook gehoord, als er staat zo dikwijls als zij dat met een waar geloof aannemen, dat dat betekent niet dat die vergeving der zonden al of niet waar is, wanneer wij geloven of niet geloven, of minder geloven. Nee, de zaak ligt vast in Christus Jezus en die boodschap die luidt dat ten volke alom verkondigd wordt de bekering tot God, het geloof in zijn naam, de vergeving van de zonde, door welke we door de wet van Mozes niet konden gerechtvaardigd worden. Maar de baten, het profijt, dat is er, als dat geloof werkzaam mag zijn. En daar hebben we ook met nadruk op gewezen, dat geloof, dat is niet een statisch iets, een motor die stationair staat te draaien. Dat geloof, dat kan inzinken. Het geloof, zegt Calvijn ergens, ook is een dochter van het woord. Dat geloof is ook als een planting des Heeren. Dat kan armoede lijden. Dat kan vergroeien. Dat is dus een levend iets. Niet om te zeggen, kijk, hier heb ik een bewijs in mijn zak. Dit is mijn geloof. Dan zou het misschien een soort verstandelijk besluit zijn. Een verstandelijke overlegging zonder meer. Maar het geloof staat in het teken van het woord, strijd, de goede strijd des geloofs. De duivel en de wereld en ons eigen hart, die zijn niet zo gelovig. Die proberen op alle mogelijke manieren overal een vraagteken achter te zetten. Buiten de kerk, maar ook in de kerk. Buiten de kerk haalt men de schouders op en zegt, vreemd hoor, dat heb ik niet, ik weet niet wat dat is. En in de kerk zegt men vaak, ja, maar als het maar waar is, en weet je dit wel, en weet je dat wel. En van binnen maakt zich ook alles op om zich daartegen te verzetten, tegen de waarachtigheid van de belofte van het heilig evangelie. Daarom staat het geloof in het teken van het nochtans en het desniettegenstaande. Geloof staat in het teken houd het daarvoor dat gij met Christus nedergekruisigd zijt. Het geloof worstelt door het puin en door alles heen naar het licht, naar de levende God. En dat geloof, dat wordt gewerkt en versterkt door de Heilige Geest door middel van het woord. Dat was even een korte samenvatting van waar wij verleden week hoofdzakelijk bij hebben stilgestaan. Jezus zegt, ik ben de deur. Die deur wordt ons in het heilig evangelie geopend. Nou heeft dat woord, hebben we verleden week al iets van gezegd, heeft ook een andere werking. Of een andere werking. Het is eigenlijk één en hetzelfde woord. Maar er staat hier dat alle ongelovigen die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. Dat is nogal wat. Dat datzelfde woord, diezelfde sleutel, ook de deur dicht doet. En daar wil ik nog iets van zeggen, misschien herhaal ik het wel eens, maar laat dat niet het ergste zijn. Voor mij is dat altijd van zulke grote betekenis geweest. Weet je waarom? Het kan soms vanzelfsprekend aanvaard worden en er wordt daar makkelijk over gesproken. Ja, die is bekeerd, die is niet bekeerd. Die hoort erbij, die hoort er niet bij. Die hoort er echt bij en die is er maar uitwendig bij. Kunnen zulke dingen niet gebeuren? Jazeker. Ik las eens van iemand, een kennis die schreef, ja, ik zeg, waarom schrijft u toch over de brede en smalle gemeente? Hij zei, ja, ik sta in een grote hervormde kerk in Den Haag. Met ik weet niet hoeveel leden. Maar als je dan zondag ziet wat er in de kerk zit, dan schrik je gewoon. Zo weinig. Hij zei, ja, ik word wel genoodzaakt om te spreken van de brede en van de smalle gemeente. De brede gemeente, dat zijn al die mensen die ik nooit zie. Die staan wel in het boek. En die vragen misschien ook nog wel eens bij bepaalde gelegenheden of de dominee eraan te pas wil komen. Maar verder niet. En de smalle gemeente, ja, dat noem ik dan maar die mensen die dan zondag echt in de kerk zijn. Dat kleine deel. Toch is het een verdrietig iets als je daar goed over nadenkt. Vreselijk verdrietig. Want kijk, zodra wij een bepaalde indeling gaan maken, dan is de spanning, de beklemming van het heilige evangelie, die gaat weg. Dan maken wij het zwaard van de Heilige Geest stom. Dan wordt het gewoon, heel gewoon en vanzelfsprekend, dat we zeggen, oh, ik ben natuurlijk onbekeerd en die is natuurlijk onbekeerd en die. Wij staan er maar buiten. Je moet tegen ons niks zeggen. En dat is nou juist het woord, het heilige evangelie. Dat staat altijd in het heden. Dat plaatst ons altijd op een bepaalde plek. Daar gaan we of weg als Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Of we leggen het naast ons neer. En we zeggen, nou, de dominee die denkt er ook maar makkelijk over. Of de dominee die kan dat wel zo eens zeggen, maar dit en dat en zus en zo. En dan komt een mens met een hele hoop argumenten, die soms op zichzelf nog wel waar zijn. Maar we houden er het leven bij. We gaan weer gewoon verder. Kijk, en dat is nou hier ook in de catechismus, hè. Dat levende van het geloof. Iedere zondag, als het woord bediend wordt, gebeurt er iets. Eigenlijk gebeuren er zulke ontzettende dingen. We worden er of harder tegenin, of de afbraak van dat harde hart gaat beginnen. Dat is één van twee. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb nooit begeerd in zo'n gestandaardiseerde gemeente te arbeiden. Waar iedereen, nou ja, weet, dit is mijn plek en dat is zijn plek. En daar zitten wat mensen die het geleerd hebben en dat zijn leden van de bank. Nee. Want ik voel, dan kun je met alle ernst, hè, met alle ernst, kun je toch zo vreselijk oppervlakkig zijn. Dan kan er zo'n doodheerschappij voeren, dat het gewoon niet om te zeggen is. En ik geloof dat waar het woord van God komt, daar ontstaat beweging. En daar gebeurt iets. Het is ook helemaal niet zo erg dat een mens het er helemaal niet mee eens is. En dat hij boos wordt en tekeer gaat. Dat hij zegt, nou, ik ga niet meer. Dan gebeurt er iets. Maar dat godsdienstige gedoe van ons mensen. Hè, waarbij de kerk net iets is als een soort vereniging. Waar je naartoe gaat en waar je contributie betaalt. En ja, noem maar op. Dat is niet naar het woord van God. Gods woord tekent geen volmaakte gemeente. Denk aan de gemeente te Korinthe en alle andere apostolische vermaningen. Maar het woord van God tekent wel een gemeente waar het woord werkt. Het woord, het evangelie van het kruis van de Heer Jezus Christus. En daarom wordt ons hier ook voorgehouden dat wij hier niet vrijblijvend kunnen komen of zijn. Zoals we een winkel binnenstappen waar je even kunt komen kijken en al ja of nee wat kopen. Zo is in de kerk niet. Nee, dat is onmogelijk. In de kerk vallen er verschrikkelijk. Gelukkige slaaf. Er wordt juist nergens zo gezondigd ook als in de kerk. Maar in de kerk worden in het woord van God ook lijnen getrokken. En in de kerk wordt het de mens benauwd om het hart waar de Heilige Geest het woord wil zegenen. En dat wil hij ook. En in de kerk vallen grote bomen om. Dat is de gezegende werking van het woord. Daarom volgt hier ook zo ernstig dat alle ongelovigen. Oh, hier wordt niet gedoeld op diegenen die zichzelf vanwege hun zonde en ellendigheid mishagen. En die zulk een volkomen geloof niet hebben. Daar wordt niet op gedoeld. Maar hier wordt gedoeld, het liefst zou ik willen zeggen, op dat vijandig ongelovige, dat levende ongeloof, waarbij de luisteraar gewoon denkt, nou je praat mij niet zo en je van mij niet zo hoor. En dat verzet, dat innerlijk verzet, om alleen uit genade zalig te worden. Alleen om de verdiensten van die Heer Jezus Christus. Ongeloof. Soms is het, ja, je zou kunnen zeggen, het is haast altijd onkunde. Maar ik heb al eens gezegd tegen de catechisant, als het ging over geloof, over de belijdenis doen en noem maar op. Dan zeg ik, ja, als de Heere nou eens binnenkwam, de Heere Jezus. En hij zou zeggen, ons persoonlijk, wie zegt gij nu dat ik ben? Zeg, dan zou je voelen, nou moet er iets gebeuren. Nou moet er iets gebeuren. Ik kan toch moeilijk zeggen, nou ik geloof wel dat u bestaat, maar... Nee. Je voelt, het zou met alle armoede gebrek, met alle geschreeuw van binnen en buiten, zou het zijn, Heere, help me, ik geloof dat gij zijt de Christus, of... Van toen aan wandelden velen van zijn discipelen niet meer met hem. En hij zeide tot zijn discipelen, de engere kring, wilt gij lieden ook niet heen gaan? En ze zeiden, tot wien zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Zo brengt de verkondiging van het woord de ellendigen troost en moed. Buiten staat hij. En de Heer Jezus zegt, ik ben de deur. Maar waar geen buigen is voor hem, voor dat woord, geen geloof, daar maken wij God de Heere tot een leugenaar. Kun je zeggen, ja, maar daar kan ik ook niks om doen. Nou, heeft de Heere God ons van zulke ongelovige Turken gemaakt? Dat kun je toch niet zeggen? Vergeet me dat ik het laatste woord gebruik, dat zou op discriminatie kunnen wijzen, maar zo bedoel ik het niet. Heeft God ons zo gemaakt? Heeft de Heere ons niet goed gemaakt en naar zijn evenbeeld? En heeft de Heere van onze kindse dagen aan niet reeds zijn woord over onze hoofden uitgeroepen? Je moet altijd maar denken, alles wat verkeerd is, dat is mijn schuld, dat doe ik. Dat is mijn boze daan. Maar ik weet het wel hoor. Ik weet aan de andere kant wel dat je kunt eerder de hemel en de aarde bewegen dan dat je een mens zou kunnen overtuigen. Je kunt je eigen niet en je kunt elkaar niet. Maar de Heere wil de verkondiging van zijn woord, ook deze sleutel wil de Heere gebruiken om ons aan het wankelen te brengen. Daarom, wie niet gelooft, is al reden veroordeeld. Omdat hij niet gelooft wat God getuigd heeft van zijn zoon. Dus ongelovig en niet van harte bekeren. Dat wil zeggen dat van harte bekeren niet omkeren. Maar weggaan, doorgaan met ons eigen boze ongeloof en leven. Hun wordt verkondigd en betuigd. Betuigd is nog iets sterker. Betuigd wil zeggen, het wordt in de naam van God gedaan. Je hoeft voor een kerkenraad, voor een dominee, voor een ouderling, hoef je in bepaalde opzichten helemaal niet bang te wezen. Helemaal niet. Het zijn mensen, heel gewone mensen, zondige mensen. Maar, zij zijn door God aangewezen om zijn woord te spreken. En er staat er hier dat openlijk betuigd wordt in de naam van God. Dat de toorn Gods en het doemvonnis op hen ligt. Ja, maar toch op allemaal? Ja. Ja, maar het wordt ook weggenomen. Het wordt weggenomen. Daar waar de belofte van het evangelie omhelst wordt door het geloof. Maar waar dat niet gebeurt, daar mag toch gelden en zal gelden. Uw huis worden u woest gelaten. Daar is toch niets anders. Daar is niets opgeheven. Daar ligt dat oordeel van de dood en de vloek. Ligt nog op ons. En het ligt op ons des te zwaarder. Naar de mate wij verkeren mochten. Onder de bediening van het heilige evangelie. Dat is dan ook de ernst van de sleutel. En God zal zich ook daaraan houden. God? Ja, de mensen zeggen wel eens schamper. De kerk is geen kikvors en de dominee is geen ooievaar. Zo loopt wel los. Nee. Nee. God zal zich daaraan houden. Als het evangelie recht verkondigd wordt, houdt God zich eraan. Voor mij en voor u. Dat evangelie zal, die God zal mij en u oordelen. Want het is zijn woord. Hij heeft het gezegd, wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemel gebonden zijn. En wat gij zult ontbinden op de aarde, zal in de hemel ontbonden zijn. Als het woord van God zegt dat wij geen deel nog lot hebben in de zaak van het koninkrijk Gods, omdat wij de Heer Jezus Christus versmaden en het evangelie verachten. Ach, Dan kun je toch niet denken dat de Heere er anders over denkt. Dat kun je toch niet verwachten. Dan zal de Heere toch ook zeggen, gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zou, breng ze hier en sla ze aan mijn voeten dood. Hier en in het toekomende leven. Hier doet God zijn ongenoegen blijken. En straks ook. Dat we met de apostel mogen zeggen, broeders, wij verzekeren ons aangaande u betere dingen met de zaligheid gemengd. Hoewel wij al zo spreken. Tot slot, dat lag nog voor de behandeling. Vraag 85. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke band? Bij de toesluiting denk je aan het woord en aan de band. Bij de ontsluiting denk je aan het heilige evangelie. Hier gaat het over toesluiting in de eerste plaats. Straks was het net andersom, hè? Daar werd gevraagd, hoe werd het hemelrijk door de prediking van het evangelie ontsloten en toegesloten? Maar nu is het net andersom. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten? En dan staat er, zo, als volgens het bevel van Christus die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat ze ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwaling of hun schandelijk leven niet willen aflaten, dat de gemeente of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden. En als ze zich aan de vermaningen niet storen van hen lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. Dit is een stukje praktijk. Stukje praktijk, hoe dat dan moet gaan. Hoe wordt het koninkrijk, het hemelrijk, nou toegesloten? En nogmaals, laten wij bedenken, het is ernstig. In de eerste plaats zou ik er dan op willen wijzen. Je kunt ook op een onchristelijke manier, op een verkeerde manier, het hemelrijk toesluiten. Dat kan. De prediker kan dat doen. Hoe kan die dat doen? Als die op zo'n eenzame grote hoogte staat, niet als mens onder de mensen, als broeder onder de broeders, maar, ik noem maar wat, dat hij zo eigen gereid kan zeggen, jij staat onder censuur. Hou jij je mond maar dicht. Want jij hebt er geen kennis aan. Dan kun je zeggen, ja, maar dat gebeurt niet. Ja, maar dat kan gebeuren in de praktijk. En dat de mens om zich van een bepaalde tegenstander te ontdoen, of het zwijgen op te leggen aan een lastig persoon, dat hij hem op zo'n manier even buiten zet. Hij hoeft niks meer te zeggen. Dat is natuurlijk een censuur van niks. Daar mag hij van zeggen, zoals een zwaluw is, in zijn weg zweven, zo is een vloek zonder oorzaak uitgesproken. Die zal niet komen. Die komt niet. Daar hoef je dus niet zo bang voor te wezen. Het hemelrijk, dat kan ook toegesloten worden op een verkeerde manier, als de prediking niet vertelt dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaar zalig te maken. Dan kun je zo'n ontzettende afstand gevoelen. He, net als, het lijkt een beetje op familie van die wachters, weet je wel. Die stonden bij het graf dat verzegeld was. Daar hielden ze de wacht, want de steen mocht er niet af en de Heere Jezus Christus mocht er niet uit. Dat is dat nare, akelige grafwerk. Waarbij de mens eigenlijk meer als toesluiter optreedt, al doet hij het dan nog niet in de vorm van de ban en van censuur. Maar toch zit er iets in, zo benauwend en zo toesluitend, alsof alles op slot zit. Dat is die man die ik hoorde zeggen op de preekstoel, de deur zit dicht, de deur zit dicht. En nog eens een keer, de deur zit dicht. Misschien Misschien is er nog een heel klein snipperkansje dat hier de deur nog een kiertje openstaat. Maar... kijk, dat kan niet. Zo kun je niet spreken. Want dan begin je precies verkeerd. Dan begin je bij voorbaat al de deur te sluiten. Misschien wel op grond van je degelijkheid. Dat de mensen toch vooral niet denken dat jij er zo makkelijk over denkt. En de mensen vinden het soms nog mooi ook. Dat is het niet. Er is zoveel benauwing van elkaar en van de naaste, dat dat ook wel eens gezegd mag worden, dat is niet naar het woord van God. Maar als het nou werkelijkheid is, ja. Ja. Als er nou onchristelijke leer of leven geleefd en geleerd worden, wat dan? Gevoerd worden, leer of onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren. Als dat nou gebeurt, wat is dat? Nou ja, er kan iemand zijn, dat weet je. Dat weet je uit het verleden van de strijd die er geweest is in de kerk. We weten van allerlei twistappels in de kerk. Maar laten we een voorbeeld noemen dat van onchristelijke leer. Dat iemand niet gelooft dat Jezus Christus de waarachtige en eeuwige Zoon van God is. Heb je zoiets? Dat is een onchristelijke leer. Dat is nou echt een onchristelijke leer. Want dat raakt het hart van de verkondiging. Kijk eens, onchristelijke leer, dat moet je niet te ver doortrekken. He, want ja, wat wordt er al niet geoordeeld als de mens onder een prediking zit en de een zegt is te licht, de ander zegt is te zwaar en een derde weet er weer anders te zeggen. Nou, zo kun je van elkaar ook wel gaan praten en zeggen, nou, hij denkt de zus en hij zo. Onchristelijke leer, dat betekent, dat raakt echt de zaken waar het om gaat. Je hebt zaken, of je hebt hoofdzaken, je hebt zaken en je hebt bijzaken. Maar je moet niet over een bijzaak te lang blijven zeuren. Een bijzaak dat iemand in sommige opzichten ergens iets anders over denkt. En zo, ja, je hebt ook mensen die denken dat we hebben bepaalde gedachten bijvoorbeeld over Israël of over een duizendjarig rijk en zulke soort dingen meer. Daar moet je natuurlijk wel voorzichtig mee wezen, maar ja, dat moet je niet te hoog op gaan schroeven. En zo zijn er meerdere dingen, hè, over het leven na dit leven, over de nieuwe schepping van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat de een wel eens iets afwijkt in zijn gedachten dan de ander. Ja. Dan kun je moeilijk zeggen, ik doe jou in de ban. Nee, daar moeten we voorzichtig mee wezen. In de zaken moet je scherper staan natuurlijk. In de zaken moet je scherper staan. Want ja, dan loopt het over ernst. Dingen. En dat kan verband houden bijvoorbeeld met de doop. Je kan een roomse opvatting hebben over de doop. Je kan dat magische element van de roomse kerk en de roomse leer, kun jij erin willen dragen alsof, dat water, dat, als het maar gedoopt is, dan is de erfzonde in ieder geval weggewassen. Dat zijn natuurlijk zaken die wel betekenis hebben. Maar wat grote betekenis heeft, dat voel je direct aan. Dat Jezus Christus de Zoon van God is bijvoorbeeld. En dat de Heilige Geest niet maar een kracht is, maar dat Hij een persoon is. Die spreekt, die overlegt, die getuigenis geeft, die bedroefd kan worden, die we kunnen tegenstaan en uitblussen. Dat zijn belangrijke dingen. Kijk, je kunt niet zeggen, och, die hove getuigen... En we bedoelen toch eigenlijk allemaal hetzelfde. Het is toch allemaal hetzelfde? Zo is het niet. Zo is het niet. Dan gaan wij te ver. Maar we moeten wel onderscheiden in al die bijzondere dingen. Nou, onder de christelijke naam onchristelijke leer Of leven voeren, dat kan ook. Of leven voeren. Dat wil zeggen, een leven leiden. Je kan in een, ja, in wat voor situatie, ik heb het al meer gezegd. Kijk, als de mensen zeggen, die schoft van een kerel en dan hoor je toevallig dat het een wethouder was. Van een zeer orthodoxe gemeenschap en lid van de SGP. Maar als je dan zo voor dijken en wegen, en niet altijd ten onrechte, maar vanwege allerlei kwalijke praktijken, dat is natuurlijk helemaal niet goed. Dan kun je met de daad, kun je alles omver schoppen. Vandaar dat hatelijke gepraat onder de mensen in deze wereld. Zeggen ze, oh, maakt me niks wijs. Ik ken hem. Hoezo? Ik heb zaken met hem gedaan. Ik krijg nog zoveel geld van hem, maar ik moet nog zien hoor. En als ik erom praat, dan word ik, kan ik een grote mond krijgen. In plaats van betalen. Voel je? Onchristelijk leven. Ik noem nou iets grofs. Maar het kan natuurlijk op een veel fijnere manier ook. Je hebt het woord van God, het avondmaalsformulier, daar staat een hele rij in opgesomd. Van allerlei manieren onchristelijk leven voeren. En nogmaals, dat hebben we 3 weken geleden gezegd, wees voorzichtig. Wees voorzichtig. Want je kan wel eens menen iemand gauw bij zijn nek te moeten grijpen, zonder dat je je eigen afgevraagd hebt, handel ik terecht voor het aangezicht van de Heere. Als je dat gezeur aan moet horen, de een hebt gehoord van die en de ander hebt gehoord van die. De kerkenraad, heb ik al meer gezegd, dat is geen recherche. Die lopen niet rond te speuren, dit en dat. En dan vaak een hoop van die dingen dat je zegt, ja, wat moet je er nou aan doen? Wat moet je daar nou aan doen? Nee, dat past niet. Dat valt er niet onder. Weet je wat er ook niet onder valt? Stel nou voor, je komt bij iemand op bezoek en die barst in tranen uit. Als je met hem aan de praat bent. En als je zegt, broeder, wat scheelt er toch aan? Wat is er? Ja, ik weet niet of u het gemerkt hebt, maar ik ben de laatste keren niet aan het avondmaal ook geweest. Maar ik kon niet. Waarom niet? En als zo'n broeder dan vertelt wat er aan scheelt. En hij zegt, ach, ik heb me zo akelig misgaan. Tegenover de Heere of op het werk of in mijn gezin of wat dan ook. Dan mag je die broeder of zuster verkondigen dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dat is geen onchristelijk leven leiden, voeren. Maar dat is, en wordt mijn vlees door het kwade licht verrast. Ai, laat het mij toch nimmer overheren terug. Dan moet er die hand zijn, die arm. Kom, ga met ons. Laat ons wederkeren tot de Heer. Want wie is een God als hij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfenis niet meer gedenkt, die lust heeft aan barmhartigheid? Dat is in zonde vallen. Dat is ik ellendig mens. Nou, daar kun je niet voorzichtig genoeg mee wezen. Dat is wel zo laf als je dat uit gaat spelen. En dan je gaat, oh ja, jou ja. Ja, dan hij dit, dan hij dat. Hoogstens kun je misschien zeggen, het is goed dat je niet aan het avondmaal geweest bent. Dat nemen we je niet kwalijk. Maar, blijf niet staan. Want zo wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo zullen wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de dood een ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Je zou bijna roepen, het is te groot, Heer, het is te groot. Voor zulke zondaar. Maar als het nou merkbaar wordt dat iemand een onchristelijke leer of leven voert. Nou, dan moet je dat nog niet opzamelen, allemaal. Totdat er op een gegeven moment een explosie komt en dat je begint te schelden en te razen. Maar dan weet je hoe in Matthäus de Heere Jezus daarover spreekt. Dan mag je naar je broeder toe gaan. Onder vier ogen eens even een babbeltje maken. Misschien vergis je. Misschien heb je iets maar gedacht. Maar als je niet vergist, en die broeder die zegt, ik hoop dat het niet meer gebeurt. En willen we samen bidden aan de Heere of die ons verlossen wil van al onze zonden. Dan moet je er niet verder over doorgaan. Dan moet je er niet over blijven zeuren. Dan moet je niet stiekem tegen een ander zeggen om de kroon van iemand zijn hoofd te halen. Ja, je moet er niet over praten hoor, het is gelukkig voorbij, maar dat en dat. Dat is onze boze natuur. Daar zitten we zo vol mee. Daar moeten we zo tegen waken. Daar hebben we Gods hulp voor nodig. Ik heb het wel eens verteld. Van mijn grootvader op de kerkenraad, die had een vreselijk moeilijke kerkenraad. En de ene medebroeder zei van de andere medebroeder op een huisbezoek notabene, die, oh, daar geloof ik niks van. Daar geloof ik niks van die man. Hij zou eerst maar met zijn neusje op de grond terecht moeten komen. Dat verbeeldt hij zijn eigen wel. Maar ze waren toevallig op huisbezoek bij vrienden van die man. Dus de andere dag gingen ze er al gauw naartoe. Weet je wat hij... Dat nou een medebroeder, weet je wat hij van je gezegd hebt? Nee, wat heeft hij van me te zeggen? Hij zegt, die kerel, stik onbekeerde kerel. Die moest eerst maar met zijn neusje in de stront vallen. Dan zou hij niet meer zulke hoge praat doen. Oh, die man die was woedend. En die zegt, die betaalde met gelijke munt terug. Die zegt, wat? Van hem heb ik nog nooit wat geloofd. En dit en dat. Goed. De kerkraadsvergadering brak aan en het was een spannende toestand. Want iedere broeder had zijn eigen medestanders gekregen, dus de kerkraad lag in twee groepen verdeeld. De een nam het voor de een op en de ander voor de ander. En de onderlinge afspraak was, hij eruit of ik eruit. Nou kun je natuurlijk twee dingen doen. Je kunt zeggen... Nou, moe, is dat nou een kerkraad? Zijn dat nou christenen? Maar ja, of dat wij dan zo goed praten, weet ik niet. Misschien overschatten we onszelf. Maar het gesprek brak los en dat ging over en weer. Opa, die man die zat met zijn handen in zijn hoofd, die wist er geen raad in. Hoe moet dat opgelost worden, dat probleem? Het wordt meestal steeds scherper en de duvel blaast dat vuurtje aan dat de vlammen eruit zien. En op een gegeven moment, toen kreeg hij de wijsheid in. Hij zegt, broeders, mag ik ook alsjeblieft eens wat zeggen? Ja, dominee, ja, natuurlijk. Hij zegt, ik wil eerst voor jullie belijden dat ik van jullie allemaal wel eens wat gezegd of wat gedacht heb. Niet altijd zo leuk. Wil ik het eerste beleiden. Ten tweede, zegt hij, zou ik voor willen stellen, we nemen een grote zak. We gaan er allemaal in. We knopen hem dicht, we gooien hem overboord, en wie het eerst boven komt, die mag het woord. Wie het eerst boven komt. Ja, ze zaten een poosje beteuterd te denken. Toen stonden de twee grootste kemphanen op en gaven elkaar de hand. Broeder, zou je het me willen vergeven? Ja joh, jij mij ook. Goed. Ja, we zijn met mensen bij elkaar. Zie je wel, iets kan klein beginnen. De tong is een onbedwingelijk kwaad en het kan voor grote ellende zorgen. Zo kunnen wij ook, wanneer wij menen goed te doen, een hoop kwaad nog doen. Voorzichtig. Dus je kunt beter... zelf dan maar eens gaan praten. En als dan werkelijk blijkt dat het niet helpt, dan neem je je medebroeder mee. Zeg, joh, ga jij nou ook eens mee. Dan gaan we eens praten bij die man. Want tenslotte, deze sleutel die de deur zo dicht doet, dat is een sleutel van liefde en ontferming. Dat is niet de sleutel van ons menselijk adamitisch beginsel van nou heb ik hem en nou komt hij niet meer ertussenuit. Zo niet. De Heer Jezus was wel eens vertorend en gelijk bedroefd vanwege de hardigheid van hun harten. En bij ons is het vaak die botte toren en nijdigheid. Als dat dan ook niet helpt, ja, dan kom je pas op het terrein van de kerkenraad. Hè? Degene die ervoor gesteld zijn. En die gaan ook weer niet van even censureren of even dit, even dat. Nee, die gaan ook weer vermanen. Gaan ook weer vermanen. Niet één keer, maar meer keer. En als dat dan allemaal niet helpt, dan volgt de uitsluiting. Verbieden van de sacramenten. En uit de christelijke gemeente. U weet, het komt gelukkig maar zelden voor. En het komt ook doordat de mensen dan meestal net voor die tijd wel bedanken. Want ze willen niet weten dat eigenlijk de christelijke ban ook tot behoudenis is. Hoe ernstig ook. Maar gelukkig, het komt niet zoveel voor. Maar dan is het ook het allerergste, want de laatste stap is dat openlijk wordt bekendgemaakt dat het deel van deze broeder is met de heidenen en dat hij geen deel heeft aan de Heer Jezus Christus. En daarom ook geen deel meer heeft aan de sacramenten. Maar dat is verdrietig. Dat is heel erg. Dat is echt niet zo om te zeggen, hè, nou hebben we ook de christelijke bannis meegemaakt. Dan weten we eens wat dat is. Zo ligt het niet. Laten we hopen dat het nooit en nooit gebeurt. En laten we erbij bedenken, wij mensen klein, wat zijn wij? God stelt zijn ambten in het midden der gemeente, geeft zijn woord in de mond van zwakke schepselen. Maar allereerst mogen ieder voor zich een rem in zijn arme ziel gevoelen. Daarin dat hij zegt, laat ik niet te hard lopen. Laat ik niet te hard schreeuwen. Laat ik denken aan die man die zei, als jullie me straks begraven, hier komt over de markt, sta dan even stil bij de galg, neem je hoed af en bedankt God dat ik er niet aan hang. Want dat is ook waar. Kijk, dan wordt het een tucht, een ban. Dan wordt die sleutel gehanteerd door christenen. Niet door tijgers en bloedzuigers en noem maar op. Dan is het uitzien. Ach, Heere, breng terug. Laat deze laatste remedie een schok betekenen. Die mag uitmonden. Waarvan wij zongen bij David. Gena, o God, gena. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Want laat maar eerlijk zeggen, wij hebben deze dingen gewoon nodig. Je zou zeggen, kon David dan niet eerder in de schuld komen als je toch zoiets gedaan hebt? He, dat je daar een ander hebt laten doden en zijn vrouw genomen hebt? Leer daaruit hoe ongelukkig wij geworden zijn door de zonde. Want dan als de man Gods komt en zegt, gij zijt die man, dan knakt, dan breekt er iets. Daarom, wij hebben die vinger ook nodig van die sleutel die de deur dicht doet. Opdat ik dus zijn goddelijk recht zou leren en dat ik wederom hem mogen vinden die het leven is. We gaan er ook maar niet vanuit dat iemand die in de ban is per se nooit iets van het geloof heeft deelachtig geweest. Nee. Denk eens aan die man in Korinthe. De apostel Paulus had gezegd, ik ben in de geest op jullie vergadering, in de macht van Christus. En ik heb die zondaar, die daar de vrouw van zijn vader genomen heeft, getekend met een teken van uitbanning. Dat hij geen deel heeft bij ons. Dat het kwade uit uw midden mag worden weggedaan. Ja, ik geef zijn vlees over aan de Satan, opdat de geest behouden mag worden. En nou in die tweede brief. Hoe kostelijk zegt hij daar, neem hem aan. Laat hem niet zitten met zijn verdriet, want de pijl heeft doel getroffen. De man is zo verdrietig geworden en verslagen. Hij stond er echt buiten. En Paulus is er blij mee, want zijn bedoeling was niet om iemand zonder meer maar verdriet aan te doen. Maar terug. En als dat terug nou eerst moet door eruit, dan bereikt God toch zijn doel. Die man was zo verdrietig dat de apostel zegt, neem hem aan, in liefde. Want anders wordt hij verslonden door een overvloedige droefenis. En dan zal de duivel hem ook wel weer krijgen. Want de duivel die zegt natuurlijk, vooral als hij de vatbavel ben, maak er maar een eind aan, want het is met jou toch afgelopen. Jij bent toch een verworpen. Die kant mag het niet uitgaan. Kijk, dat is de christelijke band. God zelf sluit uit zijn rijk. Maar God sluit ook uit zijn rijk om in te sluiten. God brengt zondaren terecht. Ook door het harde vonnis van zijn rechtvaardigheid. Maar de bedoeling is zijn liefde. Want zij moeten weer aangenomen worden als lidmaten van Christus en van zijn gemeente. Als zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Dat beloven en bewijzen, dat staat hier daarom geen potje ervan maken. Nee, dat kun je zomaar niet van de een op de andere dag doen. Als iemand lang in onchristelijke leer en leven volhardt, en ik kom even zeggen, jongens, ik heb er spijt van, is het weer in orde, dan kun je niet zeggen, nou het is morgenavond, maar we verwachten je. Daarin gebruikt de Heidelberger enige voorzichtigheid. Beloven en bewijzen. Maar dan ook aannemen. Als een broeder, als een vriend zegt, is dat nou in ons leven zo? Is dat nou zo? Mag er iets van openbaar komen? Dat je niet boven de ander, maar naast hem staat. Dat die ander, hoewel bewust dat je het niet goed praat, daar loopt het niet over. Het gaat niet om de zonde goed praten. Maar daar zit een zus, een broer van me, in de goot, in de modder. Die is ook op reis. Hoe lang zou die het nog maken op aarde? Hoe lang zou ik het maken? En is er dan die gewilligheid van het evangelie om hem desnoods bij zijn haren te pakken. Zeg, kom mee, dat in niemand gevonden wordt een boos en ongelovig hart om eeuwig af te wijken. God heeft zoveel geduld. Hij is zo langmoedig in zijn lieve zoon, Jezus Christus. Als je dan voor je eigen hart bent, dat is goed. Maar oordeel, een rechtvaardig oordeel en een oordeel der liefde. Als we dat nou mogen weten, dan zouden we samen mogen buigen voor de Heere, de koning van de kerk, Jezus Christus. Die zei, waar hadden jullie het zo over met elkaar overweg? Ja, wie de meeste zou zijn. De meeste zij aller dienaar. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Laat het niet zijn zoals in deze wereld. Met zijn machtsconcentraties. Met zijn hoge mannen. Ze worden weldadige heren genoemd. De heren bedoelt daarmee, zij hebben het voor het zeggen. Daar hang je vanaf. Ze doen maar waar ze zin in hebben. Alzo zal het onder u niet zijn. En dit is zeker. Wanneer wij in ons leven de censuur en de ban van God hebben gevoeld, geloofd en aanvaard, vervloekt is ieder die niet blijft in het boek der wet, wat daar geschreven is om te doen, dan zal de Heere zeker ook die genade geven om niet als een onbarmhartige de medebroeder bij de keel te grijpen en hem toe te schreeuwen, betaal me wat geschuldigd zijt. Dat dan de vrucht zou mogen zijn, dat als wij zien, deze vriend of vriendin wijkt af, dat de vrucht mag zijn, in de eerste plaats, en verlos hem en mij en haar van de boze. Want van u is het koninkrijk. Amen.